Gemeente, vanavond gaat het over één van de allermooiste teksten in het hele Nieuwe Testament. Waarin het evangelie op zo'n prachtige manier wordt samengevat. Trouwens, heel Romeinen 8 is een hoogtepunt in die Romeinenbrief. Vanaf hoofdstuk 1 uit de diepte klimmen we langzaam op en in Romeinen 8 zitten we op een bergtop. De bergtop van Gods eeuwige liefde en van Christus' eeuwige liefde. En vanaf die bergtop krijgen we een adembenemend, schitterend uitzicht op het heil van God. Ik veronderstel dat u een klein beetje Romeinen kent. Romeinen 7 is een klacht. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. En het kwade wat ik niet wil, doe ik toch. En dat gaat zomaar door. Ik wil het niet, maar ik doe toch steeds weer diezelfde dingen die ik niet wil. En dan roept hij het uit. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dat is Romeinen 7, de klacht. Maar dan komt Romeinen 8, dat is geen klacht, dat is een jubel. Dan praat hij niet meer over ik, maar dan gaat het over hij. Over God en over Jezus en over de Heilige Geest. Het geloofstaal breekt door. Of eigenlijk moet ik zeggen, het geloofslied breekt door. Op Gods heil. Maarten Luther die zei, als hij Romeinen 8 las, hij zegt, telkens als ik Romeinen 8 lees, dan gaat het van binnen bij me vanzelf zingen. Ik denk dat er in de brieven van Paulus geen hoofdstuk is dat zo rijk is en zo vol is dan dit hoofdstuk. Het begint met geen verdoemenis. En het eindigt met geen scheiding. Romeinen 8 vers 1, er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En het eindigt met geen dood of leven of wat dan ook zal mij kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. Het begint met geen verdoemenis en het eindigt met geen scheiding. Een Engelse oudvader heeft gezegd, in dit hoofdstuk wordt de hele inventaris van Gods kinderen, een erfenis wordt hier uitgestald. Wat de Heer geschonken heeft. We hebben het gelezen. De uitverkiezing, de roeping, de rechtvaardiging, de heiliging, de verheerlijking. En dat allemaal voor verloren zondaars. Vers 29 en vers 30. Die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. En die hij bestemd heeft, die heeft hij geroepen, die heeft hij gerechtvaardigd, die gaat hij ook verheerlijken. En dan vers 31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? De apostel valt even stil. Hij zegt, ik weet niet wat ik nu moet zeggen. En dat allemaal voor verloren zondaars, die plannen, die gedachten, dat heil, die heerlijkheid, die schatten, die zegening die God bereid heeft. Wat zullen we nou hierop zeggen? Hij valt even stil. Mijn ziel is stil tot God. Van hem is mijn heil. En vervolgens dan barst hij uit in een loflied. Dan zien we dat hij gaat zingen, dat hij gaat roemen. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hij gaat roemen in de Heere. Hij komt met een aantal vragen. Vers 31, wie zal tegen ons zijn? Vers 33, wie zal de schuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Vers 34, wie is het die veroordeelt, wie verdoemt? En vers 35, wie zal ons scheiden? Wie? Niemand. Als God voor ons is, daar is niks meer tegen. Nou, roemtaal. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Geloofsroem, hij jubelt. Vers 31, zo God voor ons is. Op zich is dat al zo'n wonder, hè, gemeente. Niet vanzelfsprekend. Eigenlijk zou God nou recht tegen ons moeten zijn. Dat heeft Paulus heel duidelijk uitgelegd in de eerste drie hoofdstukken van Romeinen. Dan gaat hij Jood en Heiden beschuldigen. En op een gegeven moment zegt hij, of je nou een godsdienstige Jood bent of een onverschillige heiden, opdat de hele wereld voor God verdoemelijk zij en alle mond gestopt. Wij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Conclusie, God moet tegen ons zijn.
God zou ons niet moeten sparen. God zou ons over moeten geven aan het verderf naar recht. En zou niemand zeggen, Heere God, wat doet u? Want dan zou de Heere recht zijn. Ja, dat was de eerste uit 3 hoofdstukken. Maar dan gaat hij vanaf hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 8, gaat hij nou laten zien dat God inderdaad voor ons is. En dan neemt hij ons mee naar Golgotha's heuvel. Daar zien we dat God voor ons is en tegen zijn zoon was in die nacht, in die 3 uren van duisternis. Zo God voor ons is. Weet je wat het duidelijkste bewijs is dat God voor ons is? En dan kom ik bij mijn tekst, vers 32. Daar wordt de geloofsgrond aangewezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Dat is de eerste gedachte. Gaan we over spreken. Hier zien we dat God de Vader, om te bewijzen dat hij voor ons zondaars is, dat hij zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Hier zien we de gezindheid van God de Vader. Hoewel de Heere Jezus zijn zoon was, heeft hij hem toch overgegeven. Toen de Heere Jezus op zich nam om ons heil te bereiden, was de Vader bereid hem af te staan. Die gave is voor hem niet te kostbaar om u en mij te kunnen redden. Oh, ik weet niet hoe ik dit moet duidelijk maken. Ik voel me vanavond als een stamelaar die een beetje aan de kant staat. Maar dit is zo diep. Weet je wat erachter zit? Dat God zijn zoon niet spaart. Weet je wat erachter zit? Daar zit Gods hart achter. Daar zit zijn eeuwige, onbegrijpelijke zondaarsliefde achter. Daar zit de liefde Gods achter. Laat me proberen om dat een klein beetje duidelijk te maken. Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Dan moet ik met u terug naar het Oude Testament. Paulus citeert hier iets uit Genesis. En dan denken we kinderen aan die bekende geschiedenis van Abraham en Isaac. Een vader en een zoon. Genesis 22. En dan, de kinderen weten dat. De meeste kinderen, we kennen die geschiedenis. En dan krijgt Abraham, de vader, een opdracht. Neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, en offer hem op de berg Moria. Abraham moest zijn zoon, de vader moest zijn zoon gaan offeren. Abraham had vele knechten, maar had maar één zoon. God had vele engelen, maar hij heeft maar één zoon. God heeft ook vele geadopteerde zonen, kinderen van hem. Zondaars die tot zijn kinderen zijn geworden, dat zijn geadopteerde zonen. En geadopteerde dochters, maar hij heeft maar één zoon die hij kan noemen hier, zijn eigen zoon. Eeuwig, de enige geborene des vaders. God's darling, zijn lieveling. Van wie de vader zei, over zijn zoon, van wie de vader zei, laten alle engelen Gods hem aanbidden. Van wie de vader zei toen hij uit de heel hoge hemel neerkeek op aarde, toen de zoon van God mens geworden was. En hij 33 jaar op deze vervloekte aarde heeft gewandeld. Als een roos onder de, als een lelie onder de doornen. En dat de hemel open gaat en dat de stem uit de hemel zegt, deze is de enige op de aarde. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb bij de doop. En dan aan het eind van zijn bediening gaat die hemel nog een keer open. Op de berg der verheerlijking. Deze is mijn geliefde zoon. Mijn geliefde, hoort u het? Hoort hem. Zijn eigen zoon. Dat duidt op de intieme relatie. De nauwe betrekking tussen God de Vader en God de Zoon. Moria lijkt op Golgotha. Ik las in de verklaring, in de voorbereiding, weet je wat er op Golgotha gebeurd is? Daar is een, moeilijk woord, een intertrinitarisch drama zich aan het voltrekken.
Daar voltrekt zich een drama tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat kunnen we niet. Ik sta erbij, maar ik kan daar niet in komen. Net zo min als ik erin kan komen hoe Abraham en Isaac die berg opgaan. Daar staan de knechten onderaan te wachten. Hè? En ze kijken hen na, maar ik kan niet mee. Er is iets gemeen, ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Er is iets in Golgotha waar ik sta onderaan die heuvel. En dan gaan de Vader en de Zoon, die gaan samen verder. Kun het zo treffen in Genesis 22 dat we lezen. Alzo gingen zij beiden tezamen de berg op. Vader en Zoon.
En dan neemt Abraham het mes mee en het vuur.
En dan legt hij als vader het hout op zijn zoon Isaac. En dan loopt hij met hout op zijn rug. En dan moet u, ja, ik kan dat niet allemaal lezen. Moet u maar eens doen als je zin in hebt. Genesis 22. Dan moet je letten op die woorden vader en zoon. En dan lopen ze daar een tijdje. En dan roept op een gegeven moment Isaac, vader. En dan zegt Abraham, wat is er, mijn zoon? Zeggen, nou is er vuur en nou is er hout. Maar waar is het lam ten brandoffer? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En dan bouwt Abraham als vader het altaar. Vader bouwt het altaar, Golgotha. En vader schikt het hout. En vader legt die zoon, zijn eigen zoon, op dat hout. En die vader Abraham strekte zijn hand uit met mes erin. Bereid om zijn zoon te slachten. En dan komt daar die stem. Dat zit er allemaal achter deze uitdrukking. En dan komt daar die stem. Doe de jongen niets, want nu weet ik dat gij Godvrezend zijt. Omdat gij uw enige die gij lief hebt mij niet onthouden hebt. Abrahams hand werd tegengehouden. Maar God sloeg door. Abraham die mocht zijn zoon sparen. Maar God de Vader heeft zijn zoon niet gespaard. Wat Abraham niet hoefde te doen, dat moest God doen. Van Abraham werd het niet geëist. Maar God gaf het, deed het zelf. Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Dat woordje niet sparen, hè, gemeente. In dat woordje, in die woorden niet sparen. In die woorden zie ik een mes flitsen. U ook? Niet sparen, daar zie ik een mes flitsen. En bij Abraham flitste dat mes alleen maar. Maar hier op Golgotha snijdt dat mes ten dode en stroomt er bloed. Die ik ook zo treffend vind. Op een gegeven moment zegt de Heere, Abraham, nu weet ik dat gij Godvrezend zijt en uw zoon uw enige mij niet hebt onthouden. Abraham was bereid de Heere meer lief te hebben dan zijn eigen zoon. En nou naar deze tekst. Iedere gelovige zondaar, avondmaalganger, die mag zeggen, nu weet ik, Heere God, nu weet ik zeker dat u mij lief hebt, omdat u bereid bent geweest om uw zoon te laten sterven. Om mij zondaar te behouden. Nu weet ik het zeker. Dat u nog liever uw zoon liet sterven. Dan dat u mij verloren zou laten gaan. Kunt u dat vatten? O liefde Gods oneindig groot. Ver boven ons verstand. Dat is geen zoetsappig evangelie. Dat is aangrijpend. Dat is een verbijsterend iets. Niet sparen. Er zit nog iets in. Niet alleen denkt hier de apostel aan Abraham en Isaac. Maar de apostel denkt hier ook aan Jesaja 53. Als een lam is hij ter slachting geleid. Dat lammetje werd niet gespaard, maar moest sterven. Behaagde de Heere om hem die man van smarten dat lam te verbrijzelen.
Wanneer? Op het moment dat de Zoon van God tot zonde is gemaakt. Toen mijn zonden op hem kwamen te liggen. Toen heeft God hem niet gespaard. Toen niet. Even tussen haakjes, gemeente. Even tussen haakjes. Als God de zonde daar die ziet liggen op zijn zoon. Mijn zonde ziet liggen op zijn zoon. Dan spaart hij zelfs zijn eigen zoon niet. Het lijkt me zo verschrikkelijk als hij straks onbekeerd voor Gods troon moet komen te staan. En als de zonde die je in je leven gedaan hebt, hè, als die nog op jouw nek, op jouw ziel rusten. Dan zal God zeker jou niet sparen. Als hij zelfs zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Toen hij de zonde van al zijn volk droeg, dan zal hij zeker jou niet sparen, ongelovige. Niet sparen. Ondanks dat de zoon vroeg in Gethsemane, Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar het kon niet, niet sparen. Gemeente, als je wil weten wie God is, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Als je wil weten wie God is. God is een vader die zijn kind verloor. Daar zit in de hemel een vader die zijn kind verloor. Toen ik bijna klaar was met mijn studie, heb ik nog wel wat pastoraal werk gedaan in Nieuw-Lekkerland. Dat waren mijn eerste voetstapjes zo in het pastorale werk. En in Nieuw-Lekkerland heb je daar die vreselijke gevaarlijke lekdijk. En dat heeft mij toen aangegrepen dat er nogal wat mensen waren die op een gegeven moment, daar kwam je dan als jochie van 25. En er waren nogal wat mensen die daar woonden aan die lekdijk, die hun kind hadden verloren of verdronken of verongelukt. Het water daar, gevaarlijke weg, verongelukt. En dan kwam wel eens bij en zei, ik ben een vader, ik ben een moeder die mijn kind verloren heb. En dan zeg ik met eeuwig gesproken, er zit in de hemel een God, een vader die zijn kind verloor. Wat heeft de verlossing veel aan de Heer Jezus gekost om mij te verlossen? Maar wat heeft het ook veel aan God de Vader gekost? Zelfs zijn eigen zoon. Ik wil met u een gedeelte gaan lezen. Leest u alsjeblieft even mee. Uit Deuteronomium 21. Deuteronomium 21. Vanaf vers 18. Daar staat een opmerkelijk woord. Deuteronomium 21 vanaf vers 18. Er staat boven in mijn Bijbel de weerspannige zoon. Wanneer iemand een moedwillige en weerspannige zoon heeft, die de stem van zijn vader en de stem van zijn moeder niet gehoorzaam is, en als zij hem getuchtigd zullen hebben, en hij naar hen dan nog niet zal horen, dan zullen zijn vader en zijn moeder hem grijpen, en ze zullen hem uitbrengen tot de oudste van de stad en tot de poort van de plaats. En die vader en moeder zullen dan zeggen tot de oudste van de stad: deze onze zoon is afwijkend en weerspannig. Hij is onze stem niet gehoorzaam. Hij is een brasser en een zuiper. Dan zullen alle lieden van zijn stad hem met stenen overwerpen, dat hij sterven. En gij zult het boos uit het midden van u wegdoen, dat het gans Israël horen en vrezen. Wie wordt er hier niet gespaard? Hier wordt een weerspannige, afwijkende, ongehoorzame, niet luisterende zoon wordt niet gespaard. Er was dus een wet in Israël, Deuteronomium, dat God zegt, als je nou een kind hebt, en die blijft maar dwars, een brasser en een zuiper, niks mee te beginnen, altijd ongehoorzaam, altijd dwars, altijd nee zeggen. Als er nou helemaal niks mee te beginnen is, dan grijp je die jongen, het meisje, en dan breng je hem bij de oudste van de stad. En dan zeg je wat er aan de hand is en dan moet zo'n jongen gestenigd worden. De weerspannige zoon wordt dan niet gespaard. En nu heb ik een vraag aan u. Weet u in de Bijbel één voorbeeld waar dit ooit gebeurd is?
Bij mij weten is dat nooit gebeurd. Welke vader of moeder, al heb je nou nog zo'n dwarse puber, onmogelijk om er iets aan door te geven, om iets mee te beginnen. Al zijn ze nou nog zo dwars, welke vader of moeder geeft zijn eigen kind aan en laat hem stenigen. Een vader spaart toch zijn zoon? Dat kan een vader toch niet doen? In de hele Bijbel lees je nergens dat ooit één vader dit gedaan heeft. Zelfs de zonen van Eli. Eli was een man met genade. En die twee zonen, dat waren bandieten, dat waren boeven, schurken. Grote zondaars. Ze stalen van God het offer. En ze sliepen aan de ingang van de tabernakel met vreemde vrouwen. Maar Eli, die heeft ze niet gegrepen. Eli heeft die twee, Hofni en Pinaas, niet gebracht bij de oudsten van de stad om ze te laten stenigen. Dat doet een vader niet. Of denk aan David met die zoon Absalom. Ja, dat was helemaal te gek. He, Absalom die zelfs zijn eigen vader van de troon wilde stoten en naar het leven wilde staan. Eigenlijk had David die jongen moeten brengen bij de oudste van de stad. Dan zou Absalom gestenigd moeten worden. Maar dan vlucht David, dan zit hij daar over Jordaanse. En dan komt er op een gegeven moment strijd tussen de troepen van David en de troepen van Absalom. En dan gaat Joab als generaal, die trekt voorop. En dan zegt koning David tegen Joab, nee. Dan zegt vader David tegen Joab. Zegt Joab, handelt zachtkens met de jongeling. Zou je zo niet een beetje zachtzinnig met hem willen omgaan? Jongeling, Absalom was helemaal geen jongeling, was een volwassen vent. Ja, maar ik ben toch zijn vader, blijf toch mijn kind. Al zou hij me willen vermoorden, blijf toch mijn kind. Een vader heeft zijn zoon lief en die ontziet zijn zoon. En als je nou denkt aan Golgotha, aan Gethsemane, begrijpt u dan iets van de diepte van de tekst? De Heer Jezus was geen weerspannige zoon. Hij deed altijd wat de vader wel behagelijk was. Zelfs in de laatste nacht van zijn leven zei hij nog, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En nou is God de eerste vader die zijn eigen zoon gewillig gehoorzaam niet gespaard heeft. Toen hij daar stond tegenover Barabbas en het volk Barabbas koos. En toen hij daar uitgedost was, Jezus in de spotkleed en het doornenkroon en rietstok. Toen hebben de mensen hem gezien, maar God de Vader in de hemel, die heeft zijn zoon daar ook zien staan. En God doet niks. En God zweeg. Toen ik op dit punt kwam, gemeente, dacht ik bij mezelf, wie heeft er nou eigenlijk meer geleden? Wie heeft er nou eigenlijk meer geleden? De zoon of de vader? Dat de Heer Jezus ontzaggelijk veel geleden heeft, ja, dat is duidelijk aan het vloekhout. Maar de vader die zijn zoon zag hangen en die zijn zoon hoorde roepen, mijn God, waarom verlaat gij mij? Dat moet wat betekend hebben voor het hart van God. Zo pas, denk ik zomaar in de hemel hoor, denk ik zomaar in de hemel. Zo pas voor die drie uren van duisternis, hè, hebben de engelen nog gezongen. Ja? U zegt, hoezo? Zo pas in de hemel hadden de engelen nog gezongen. Waren de engelen nog blij? Waarom? Nou, over die ene moordenaar die tot bekering kwam. Er is blijdschap in de hemel over eentje die tot bekering komt. De engelen hebben gejuicht. En toen kwamen die drie uren van duisternis. En toen was die vader, die hemelse vader, zo intens bedroefd. Zoals David als vader het uitschreeuwt als hij hoort dat Absalom dood is. Dat hij daar roept en schreeuwt, Absalom, Absalom, mijn zoon, och, ware ik in uw plaats gestorven. O Absalom, mijn zoon, wat moet er in het hart van God zijn omgegaan in die drie uren van duisternis? Denk dat er een stilte is geweest in de hemel. En dat de snik des vaders daar werd gehoord. Vertrouwt u deze God?
houdt u van deze God, die zelfs zijn eigen zoon voor u, zondaars, boeven, schurken, nette mensen, niet gespaard heeft? Ik ben het met Luther eens en ik ben het met Paulus eens. Je kan er alleen maar van zingen. Als ik bedenk hoe God zijn zoon niet spaarde, maar hem deed sterven, dan is mij te groot. Hoe 's hemels koning stierf voor mij op aarde en mijn zonde boete door zijn bittere dood. Dan zingt mijn ziel tot u, mijn Heer en Heil. Hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij? Dat is de Vader. De gezindheid van God de Vader toen zijn zoon stierf. Toen zijn zoon verloren ging om mij te redden. Tweede gedachte, als we nou letten op die zoon. Hè, er staat trouwens hier in vers 32. Hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Overgegeven. Prijsgegeven tot de dood ter verzoening van de zonde. Wat een grote liefde voor grote zondaars. Wat een groot offer voor een grote schuld. Ik zie hier een lijn met Johannes 3 vers 16. Johannes 3 vers 16 en Romeinen 8 vers 32 moet je uit je hoofd kennen. By heart. In je hart kennen. Johannes 3 vers 16, dat is kerst. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is kerst. Hier is Goede Vrijdag dat diezelfde God en Vader die zijn zoon gaf. Zijn zoon ook heeft overgegeven in kruis en graf voor mij. Wat God heeft gedaan, beste mensen, dat zal geen enkel ander mens voor u willen doen. Dat zal de wereld nooit voor je willen doen. Zoveel God voor mij gedaan heeft. Overgegeven. Weet je wat er letterlijk in de grondtekst staat? Daar staat hetzelfde woord als het woord voor overleveren, zoals we dat lezen in het Leidensevangelie. We lezen vaak dat woordje overleveren. Judas leverde hem over aan de hoge priester. En de overpriesters leverden Jezus over aan Pilatus. En Pilatus leverde Jezus over aan de soldaten. Dat woordje overleveren of overgeven, hetzelfde woord. En nou geeft Paulus ons nieuw inzicht, nieuw licht. Als ik het evangelie lees, dan kom ik niet verder dan dat Judas of de overpriesters of Pilatus hem overgaf. Maar Paulus gaat hier dieper. Wie leverde nu Jezus eigenlijk over om te sterven? En het antwoord wat hij in onze tekst geeft is dit. Niet Judas leverde Jezus over voor geld. Niet Pilatus leverde Jezus over uit vrees voor de Joden. En zelfs niet de Joden leverden Jezus over uit jaloersheid. Maar, zegt Paulus, de Vader leverde zijn zoon over uit liefde. Ver boven mijn verstand, ik kan dat niet begrijpen. De Vader zegt, als het ware, hier heb je hem. Hier heb je nou het allerdierbaarste en het allerkostbare en het allerliefste en het allerbeste wat ik heb. Hier heb je mijn kind, hier heb je mijn zoon, hier heb je mijn hart, hier heb je mijn liefde. Derde gedachte, voor wie is dat nou allemaal? Dan staat er voor ons allen, voor ons allen. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Wie zijn dat nou, ons allen? Goeie vraag. In het woordje allen zie ik een ruimte. Zo groot, zo wijd. Allen. En in het woordje ons zie ik een restrictie, zie ik een beperking. Hoe zie je dat nou? Voor ons allen. Ik zie ruimte, maar ik zie ook een beperking. Ons. Wie zijn die ons? Nou, ik ben het eens met de kanttekeningen. De kanttekeningen zeggen dit. Ons, dat zijn degenen die in hem geloven. En die hem lief hebben. En die naar zijn voornemen geroepen zijn. Voor allen die in hem geloven en die hem lief hebben gekregen. Hij die zich overgaf aan kruis en graf voor mij. En daarom wil ik mij overgeven aan hem. Voor ons allen dezelfde liefde van de Vader. En voor ons allen dezelfde prijs, namelijk het leven van de Zoon. In plaats van ons allen, gelovige zondaars, ten bate van ons allen. Hij niet gespaard, opdat ik gespaard. Hij de dood, opdat ik zou leven. Hij veroordeeld, opdat ik er eeuwig voordeel op zou krijgen. Misschien moet ik het nog iets ruimer zeggen. Ik probeer het zo wijd mogelijk te zeggen. Kanttekeningen verwijzen naar Romeinen 5 vers 8 en daar staat dit. God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Ja, toen wij nog zondaars waren, schonk de ontfermer ons gena en stierf zijn zoon op Golgotha toen we nog zondaars waren. Maar we zijn ook tot geloof gekomen in die gekruisigde zaligmaker. Ik heb daar mogen buigen aan de voet van het kruis. En toen zag ik, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En daarom mag ik vertrouwen in de toekomst. Ik heb de geloofsroem gehoord. Als God voor me is, wie zal tegen me zijn? Ik heb de geloofsgrond gezien. Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen heeft overgeleverd. En nu zie ik ook nog het geloofsvertrouwen. Hoe zal hij ons dan niet met hem alle dingen schenken? Als de Vader nou het beste, het liefste, het meest, het grootste heeft gegeven, denk je dan dat hij niet het mindere aan je zal geven? Hoe zal hij met ons dan niet alle dingen, hoe zal hij ons met hem dan ook niet alle dingen schenken die we nodig hebben tot onze zaligheid? Dacht je als God het grootste geeft dat hij het minder groot, het kleinere dan niet graag zou geven? Als hij voor u het zondeprobleem heeft opgelost. Als hij je van je zonde verlost heeft. Denk je dan niet dat hij je onderhoudt hier in het dagelijks leven, kleingelovige? Als je morgen weer er tegenaan moet in de harde werkelijkheid. Als morgen weer zo'n contrast is met vandaag. Denk je dan dat de Heer je niet wil geven wat je nodig hebt om uiteindelijk het einddoel bij hem te bereiken? Als hij zijn zoon ons niet onthouden heeft, denk je dat hij ons dan iets zal ontzeggen wat we wezenlijk nodig hebben? Hoe zal hij ons met hem dan niet alle dingen schenken, freely give, vrijgeven, gaarne geven, zeggen de kanttekeningen. Graag onverdiend, maar toch heel graag. Dat hart van God is zo wijd, zo ruim. Dat geeft zo royaal. Kracht in alle zwakheid. Troost in alle smart. Versterking op de verdere levensweg. Vanaf morgenochtend tot het volgende avondmaal. Matthew Henry zegt dit. Als God nou het allergrootste, zijn allergrootste gave gaf. Toen wij nog zondaars waren, hè? Denk je dan dat hij goede dingen zou weigeren nu wij zijn vrienden en zijn kinderen zijn geworden? Nee, natuurlijk niet. Hoe zal hij ons met hem dan niet alle dingen schenken? Bij God gaat het niet uit de smalle beurs. God kent geen inhoudingen of geen kortingen. Als hij je zalig maakt, dan zal hij ook zeker voor je zorgen. Nou gemeente, ik hoop dat uw hart een beetje gesmolten is vandaag over zoveel gunst. Aan de ene kant de toorn van God vanmorgen, uitgewoed die brand. En vanavond hebben we even mogen zien in dat vaderhart van God, wat er door hem heen ging toen zijn zoon stierf op aarde. Het is niet te zeggen, het is niet te zeggen. Kinderen, ben je er nog bij, kinderen? En als ik kinderen zeg, dan probeer ik altijd maar in elke preek een voorbeeldje te zoeken.
En ook deze keer heb ik er eentje gelezen.
Mag ik daarmee eindigen? Vader die zijn zoon geeft. Nou, luister. Er was eens een jonge predikant. Die leidde een kerkdienst. Aan het eind van de kerkdienst, bijna afgelopen. Zat de zegen uit en de dienst was afgelopen. Toen zei de jonge predikant, gemeente. Hier is een oudere man. En die ken ik nog van vroeger. Een hele goede vriend van me. En die man die wil graag wat tegen u als gemeente nog zeggen. Blijft u even zitten. Nou, dat gebeurde ook. Die oudere man die kwam naar voren en die zei dit. Gemeente, ik wil u wat vertellen. Er was eens een vader en een zoon en een vriend van die zoon. En die waren ergens voor de kust van een grote oceaan of zo aan het zeilen. En onverwachts kwam er een storm op. En die zeilboot die kapseisde. En die twee jongens die sloegen overboord. Maar die vader die wist zich nog net vast te klampen aan de boot. Die jongens die streden voor hun leven in die woeste golven. Die vader die wist de reddingslijn te pakken te krijgen. En die vader die streed ook. Want wie van die twee moest hij nou die reddingslijn toewerpen? Hij wist dat zijn zoon een oprechte christen was. Hij wist ook dat de vriend van zijn zoon er helemaal niks aan deed. Door het geluid van de storm heen roept die vader naar zijn zoon: ik hou ontzettend veel van je. En toen wierp vader de reddingslijn naar de vriend van zijn zoon. En terwijl hij die aan boord trok, zag hij zijn eigen zoon voor zijn ogen voorgoed verdwijnen in de golven. Die vader wist het dat zijn zoon door het geloof met de Heer Jezus in de heerlijkheid zou zijn, voor eeuwig gered. De gedachte dat de vriend van de zoon zonder Jezus in de rampzaligheid terecht zou komen, was voor die vader onverdraaglijk. Het had hem tot die beslissing gebracht. Hij offerde dus zijn zoon op om diens vriend te redden. Nou, toen die oudere man dat verteld had en even zweeg, toen zei hij tegen de gemeente: wat is die liefde van God toch groot voor ons, zei gemeente. Dat God zijn zoon gaf om ons te redden. En dat die reddingslijn, dat nou de blijde boodschap is die u ook nu weer wordt toegeworpen. Nou, toen hield die man zijn mond en toen ging hij weer terug naar de plaats en de dienst was afgelopen. Aan het eind van de dienst kwamen een paar tieners kwamen naar die oude man toe. En die zei tegen die oude man: ja, ik vond het eigenlijk wel een heel mooi verhaal wat u vertelde zo. Maar het is eigenlijk, meneer, het is te mooi om waar te zijn. Want het is echt eigenlijk ongelooflijk. Geen enkele vader doet zoiets. En toen zei die oude man: het is niet alleen maar een voorbeeld, maar het is ook echt gebeurd. Ik was die vader. En jullie predikant, dat was nou de vriend van mijn verdronken zoon. Geloof nou maar dat de liefde van God echt zo groot is, dat hij zijn zoon overgaf om nou u en jullie de reddingslijn toe te werpen. En ik zeg daarop: deze God is onze God, voor eeuwiglijk en altoos. Amen. We gaan zingen het gebed des Heren, vers 1 en vers 10. Vers 1 en 10 van gezang 5.